Het geloof nu is een vaste grond der dingen die men hoopt en een bewijs der zaken die men niet ziet. Want door hetzelfde hebben de oude getuigenis bekomen. Door het geloof verstaan wij dat de wereld door het woord Gods is toebereid, alzo dat de dingen die men ziet niet geworden zijn uit dingen die gezien worden. Door het geloof heeft Abel een meerdere offer aan de goden geofferd dan Kaïn, door het welk hij getuigenis bekomen heeft dat hij rechtvaardig was. Alzo God over zijn gave getuigenis gaf, en door hetzelfde geloof spreekt hij nog, nadat hij gestorven is. Door het geloof is Henoch weggenomen geweest, opdat hij de dood niet zou zien, en hij werd niet gevonden. Daarom dat hem God weggenomen had, want voor zijn wegneming heeft hij getuigenis gehad dat hij goden behaagde. Maar zonder geloof is het onmogelijk goden te behagen, want die tot God komt, moet geloven dat hij is en een beloner is dergenen die hem zoeken. Door het geloof heeft Noach, door goddelijke aanspraak vermaand zijnde van de dingen die nog niet gezien werden, en bevreesd geworden zijnde, de ark toebereid tot behoudenis van zijn huisgezin, door welke ark hij de wereld heeft veroordeeld en is geworden een erfgenaam der rechtvaardigheid die naar het geloof is. Door het geloof is Abraham geroepen zijnde gehoorzaam geweest om uit te gaan naar de plaats die hij tot een erfdeel ontvangen zou. En hij is uitgegaan, niet wetende waar hij komen zou. Door het geloof is hij een inwoner geweest in het land der belofte als in een vreemd land, en heeft in tabernakelen gewoond met Isaac en Jacob, die mede-erfgenamen waren van de belofte. Want hij verwachtte de stad die fundamenten heeft, welke kunstenaar en bouwmeester God is. Door het geloof heeft ook Sarah zelf kracht ontvangen om zaad te geven, en boven de tijd haars ouderdoms heeft zij gebaard, overmits zij hem getrouw heeft geacht die het beloofd had. Daarom zijn ook van één en dat een verstorvene zovelen in menigte geboren als de sterren des hemels en als het zand dat aan de oever der zee is, het welk ontelbaar is. Deze allen zijn in het geloof gestorven, de belofte niet verkregen hebbende, maar hebben dezelfde van verre gezien en geloofd en omhelst, en hebben beleden dat zij gasten en vreemdelingen op de aarde waren. Want die zulke dingen zeggen, betonen klaarlijk dat zij hun vaderland zoeken. En indien zij aan dat vaderland gedacht hadden, van het welk zij uitgegaan waren, ze zouden tijd gehad hebben om weer te keren. Maar nu zijn ze begeerig naar een beter, dat is naar het hemelse. Daarom schaamt zich God hun er niet om hun God genaamd te worden, want hij had hun een stad bereid. En ieder spreekt in zijn hart aldus: ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven.
Tekst voor de prediking, gemeente, is uit het gedeelte wat gelezen is, Hebreeën 11, daarvan de versen 1 en 6. Hebreeën 11, vers 1 en 6. Het geloof nu is een vaste grond der dingen die men hoopt. En een bewijs der zaken die men niet ziet. En het zesde vers. Maar zonder geloof is het onmogelijk Goden te behagen. Want die tot God komt moet geloven dat hij is. En een beloner is van degene die hem zoeken. En we willen in het licht van dit schriftwoord en ook andere gedeelten van de Bijbel stilstaan bij wat onze belijdenis samenvattend leert op grond van het woord van God. In zondag 7 van de Heidelberger Catechismus. En aan de beurt is vraag en antwoord 21. En hoewel dat een volle vraag en een vol antwoord is, wil ik er toch ook 22 en 23 bij lezen. Omdat dat eigenlijk niet van elkaar los te maken is. Ik lees dus zondag 7 de vragen en antwoorden 21, 22 en 23. Dan wordt allereerst de vraag gesteld, en daar zal het zwaartepunt in de preek op liggen. Wat is een waar geloof? Een waar geloof is niet alleen een stellig weten of kennis waardoor ik alles voor waarachtig houd wat ons God in zijn woord geopenbaard heeft, maar ook een vast vertrouwen. Terwijl ik de Heilige Geest door het evangelie in mijn hart werkt, dat niet alleen aan anderen, maar ook mij vergeving der zonden, eeuwige gerechtigheid en zaligheid van God geschonken is, uit louter genade, alleen om de verdiensten van Christus wil. Vraag 22. Wat is dan een christen nodig om te geloven? Het antwoord zegt: al wat ons in het evangelie beloofd wordt. Hetwelk ons de artikelen van ons algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof in een hoofdsom leren. Vraag 23. Hoe luiden die artikelen? En dan volgt de geloofsbelijdenis. Ik ga die niet herhalen, zij is zojuist aan ons gelezen. Geliefde gemeente, Albert Pigge uit Kampen, een tijdgenoot en een fel bestrijder van de leer van Calvijn, vertelt het volgende verhaal. Een Rooms-Katholieke professor uit de middeleeuwen lag op zijn sterfbed. Hij had het heel erg benauwd. En in zijn benauwdheid riep hij tot verbazing van de mensen die rondom hem stonden om hem te helpen en te verplegen. Als de kolenbrander. De mensen dachten dat die man niet goed geworden was. En u denkt dat misschien ook wel. Maar wonder boven wonder, deze professor herstelde. En toen hij weer een beetje bij adem was en een beetje zijn gedachten kon ordenen en weer enigszins normaal kon spreken, legde hij het uit. Een aantal jaren geleden had hij een eenvoudige kolenbrander ergens in het bos ontmoet. Terwijl hij op zijn paard reed op trektocht van de ene universiteit naar de andere universiteit. Ze waren aan de praat geraakt. En op een gegeven ogenblik ging het over het geloof. En toen vroeg die geleerde professor aan die eenvoudige kolenbrander die niet lezen of schrijven kon: wat gelooft u eigenlijk? Hij zegt: wat de kerk gelooft. Waarop vertrouwt u eigenlijk? Waarop de kerk vertrouwt. Ja, maar waarop vertrouwt de kerk dan? Wat ik geloof. Mopperend was hij op zijn paard gaan zitten en hij dacht: wat een dwaasheid. Die man denkt niet. Die man luistert niet. Hij gelooft alleen maar wat de kerk gelooft en verder maakt hij zich nergens druk om. En toen kwam Die ernstige ziekte die hem aan de rand van het graf bracht. En toen zag hij ineens dat hij met al zijn geleerdheid en met al zijn theologische kennis niet voor God kon verschijnen. Zo kwamen de angsten naar hem toe. Alleen trok hij daaruit de verkeerde conclusie. Rooms-katholiek als hij was. Geef me het geloof van de kolenbrander. Dat ik me nergens druk over hoef te maken. Dat ik alleen maar zeg, ik geloof wat de kerk gelooft. U zult het begrijpen, gemeente, dat mannen als Calvijn en Luther van dit soort geloof zeiden, geloven wat de kerk gelooft en je verder nergens druk om maken, dat ze dat geen waar geloof hebben genoemd. Calvijn zegt daartegenover, geloof is geen onkunde. Moeten we vandaag ook maar niet vergeten. Geloof is geen onkunde, maar een vaste, zekere kennis van de dingen die men niet ziet. We willen er aan de hand van onze catechismes bij stilstaan. En u begrijpt dat ik in de prediking over deze volle zondag alleen de hoofdzaken kan aanstippen. Boven de preek staat als thema, wat is een waar geloof? En dan letten we allereerst op het karakter van het geloof. En dan gaat het over vraag en antwoord 21. Stellig weten, vast vertrouwen. Dat is het karakter van het geloof. En in de tweede plaats letten we op het voorwerp van het geloof. Waarop richt het geloof zich? Op alles wat in het evangelie beloofd wordt en wat in de 12 artikelen wordt samengevat. Wat is een waar geloof? Het karakter van het geloof en het voorwerp van het geloof. Ik ben niet voor niets met dat verhaal uit het werk van Albert Pigge uit Kampen begonnen. Juist in de reformatietijd ontdekte Luther en Calvijn en al die andere mannen die door God zo gebruikt zijn om de reformatie in Europa te bewerken, hoeveel onkunde er was in de kerk. Toegegeven, er waren knappe theologen. Er waren ook nog wel priesters hier en daar die hun schriften kenden. Maar onder het gewone volk was heel gewoon geen kennis. Men geloofde wat de kerk leerde. En laten die hoge heren in het Vaticaan dan maar uitzoeken hoe het precies zit. Ik vertrouw me aan de kerk toe. Ik biecht regelmatig. Ik vier de heilige communie van de mis. En dan is het verder goed. Maar en Luther en sterker nog Calvijn zeiden, ja, maar zo is het niet. Geloven is niet een dom toestemmen van een zekere leer. Geloven is volgens de Bijbel kennis. En ze grepen terug naar woorden van de Heere Jezus. Dit is het eeuwige leven dat zij u kennen. En Jezus Christus die gij gezonden hebt. Of naar de oud-testamentische profetenwoorden. Mijn volk gaat verloren omdat het geen kennis heeft. Gemeente, zullen we dat niet vergeten. Want wij leven vandaag natuurlijk in heel andere tijden dan de late middeleeuwen, waarin de kennis van het gewone volk heel minimaal was. Wij noemen onze tijd postmodern. En een van de kanten van de postmoderne tijd is dat er juist heel veel kennis is. Althans, kennis op allerlei gebieden en ontwikkelingen. Denk maar aan de media, aan de computers, vult u verder maar in. Maar een van de grote gevaren van onze tijd is, jongelui, onthoud het. Ook met die prachtige opleiding die je volgt, en daar mag je blij mee zijn. Dat de Satan de mens van vandaag bezighoudt met alle mogelijke kennis, om de kennis van de waarheid te gronde te richten. Ons hoofd en ons hart en onze emoties, ze worden zo geprikkeld en volgestopt met allerlei indrukken en kennis, dat er voor de kennis van het woord en van de leer van de kerk en van de dingen van het heil weinig ruimte meer overblijft. Het is niet voor niets dat kerkenraden en predikanten en kerkelijke vergaderingen overal in Nederland hun zorg erover uitspreken dat het in het algemeen, er zijn gelukkig uitzonderingen, maar in het algemeen zo weinig kennis is. Zo weinig gelezen wordt en onderzocht wordt in de dingen van het woord. Ik hoop dat bij jou, bij u anders is. Want het is nog altijd waar. Mijn volk gaat verloren omdat het geen kennis heeft. Lezen in het woord. Lezen in goede lectuur die met volle handen schept uit de rijke schatkamer van het woord. Ja, zegt iemand, ja dominee, maar is het dan genoeg als je je Bijbel goed kent en als je de belijdenis goed kent en als je je opdrachten voor de catechisatie goed doet? Nee, dat komt straks nog wel. Maar zonder kennis, zonder geïnstrueerd onderwezen te worden in de leer van de schriften gaat het niet. En daarom is het altijd zo belangrijk wat de reformatie ons meegegeven heeft. Dat en in de gezinnen en in de kerk de kinderen opgevoed worden, gecategoriseerd worden in de leer der schriften. En als dan onze catechismus vraagt, wat is een waar geloof? Dan is het eerste wat gezegd wordt, een waar geloof is niet alleen een stellig weten. Niet alleen. Dus ook wel. Of allereerst een stellig weten of kennis, waardoor ik alles voor waarachtig houd wat ons God in zijn woord geopenbaard heeft. Geloven is kennen. En voor waarachtig houden wat de Heere in de Bijbel tot ons zegt. Ja, zegt iemand, dat is meer toch dan verstandelijke kennis. U hebt gelijk. Hoe goed het ook is om in je geheugen met je brein de dingen te weten en te doorvorsen. Het gaat om meer dan alleen verstandelijke kennis. Want de Bijbel maakt ook duidelijk dat als je alleen maar verstandelijk van de dingen weet, die kennis maakt opgeblazen, die maakt je hoogmoedig. Er is een geestelijke kennis nodig. Geestelijke kennis van alles wat in het woord geschreven staat en dat je dat voor waarachtig houdt. Een bevindelijke kennis, mag je het ook noemen. Prachtig heeft Calvijn dat aangeduid als hij ergens schrijft. Bevinding, Calvijn kent dat Nederlandse woord natuurlijk niet, dat is een heel eigen Nederlands woord. Maar hij gebruikt dan het woord wat wij misschien het beste kunnen vertalen met de ervaring van het geloof. Ervaart dat God precies zo is zoals hij zich in zijn woord geopenbaard heeft. Ervaring, geestelijke kennis. Ervaart dat God precies zo is zoals hij zich in zijn woord geopenbaard heeft. Kijk, dat is nou het karakter van die geestelijke kennis, van die geloofskennis. Die geloofskennis zegt wie God is. Dat weet ik uit het woord. Ik heb het gelezen. Maar ik weet het niet alleen uit het woord. Ik heb ook bevonden. Daar hebt u de bevinding, de echte Bijbelse bevinding. Ik heb ook bevonden dat God precies zo is zoals hij in zijn woord zich openbaart. Al die woorden, ze zijn waar en zeker. heb het gelezen. Ik heb het gehoord. En ik heb door het geloof ervaren. Wis en waarachtig is uw woord. Kent u daar ook iets van? Geef dat een echo in uw hart. Dat mag ik door genade zeggen, Heere. Uw woord is de waarheid. Omdat u het gesproken hebt. Maar ook omdat ik het ervaren heb dat het waar is. En dan moeten we een stapje verder gaan. Want hoe reageert het woord, hoe reageert het geloof nu op het woord van God? U vindt dat misschien een vreemde vraag. Maar ik zal u uitleggen hoe ik aan die vraag kom. Allereerst, omdat het woord van God, daar hangt het geloof aan, zegt Luther. Het geloof richt zich op het woord van God en het hangt aan het woord van God. En vervolgens, ik heb al jaren geleden de Westminster-belijdenis is naast onze catechismus gelegd. Die belijdenis van Westminster, een prachtige belijdenis van de Engelse, de Schotse en Amerikaanse kerken. In 1643 opgesteld, een poosje na de synode van Dordrecht. Waarin heel diep over de zaken van het geloof is nagedacht. En de Westminster-belijdenis zegt over het geloof dit. Dat het ware geloof gelooft elk woord wat God gesproken heeft vanwege het gezag van de sprekende God. Dus het ware geloof gelooft, God heeft in zijn woord gesproken en daarom geloven wij. En het reageert verschillend op de verschillende onderdelen van dat woord. Het beeft het ware geloof. Het beeft voor de bedreigingen. Het buigt voor de beschuldigingen. Het hoopt op de belofte. En boven alles, het vertrouwt het evangelie van Gods genade. Dus het geloof heeft verschillende kanten. Het geloof kan beven. Want als Saul van Tarse door een wonder van Gods genade tot bekering komt, van zijn paard valt op weg naar Damascus, dan staat er dat hij al bevende vraagt. En daar zijn de eerste ritselingen van het geestelijke leven in Saul van Tarse. Vergist u zich niet, die eerste ritselingen. Wie zijt ge, Heere? Ik ben Jezus die gij vervolgt. En dan zie je nog een andere kant van dat eerste begin van het geestelijke leven. Dat ontwakende geloof van Saul van Tarse dat gaat vragen naar de wil van God. Heere, wat wilt gij dat ik doen zal? Het beeft voor bedreigingen en ontmaskeringen. Gemeente, dat is het toch ook bij u. Bij jou. Dat wanneer je op jezelf ziet, je het met die godvrezende dichter van de 130ste psalm zegt, Heere, indien gij de ongerechtigheden, mijn ongerechtigheden gadeslaat, wie zal bestaan? Want onze zonden is niet zomaar wat. Net zo min als die razernij waarmee Saul van Tarse de eerste christenen vervolgde zomaar wat was. Beven, mijn ziel herdenk, zingen we in de berijming van de wet, met heilig beven. Het is nodig, gemeente, dat we elkaar daaraan herinneren. De vreze des Heren. Besef van Gods majesteit en onze kleinheid en schuldigheid. Ik vrees wel eens dat het in onze tijd al meer gaat ontbreken, ook in christelijk Nederland. We hebben zo'n gemakkelijk, poppenkasterig evangelie gemaakt. voor zoete lieve mensen. Maar het evangelie is niet vol zoete lieverigheid van onze makelij. Wij staan voor de hoge God. En het ware geloof leert in beginsel ook iets van het Heere, wie ben ik? Wee mij, zegt Jesaja, als hij geroepen wordt tot profeet. Want ik verga terwijl ik een man van onreine lippen ben. Het beeft voor de majesteit. Maar het geloof wordt in de Bijbel ook omschreven als een vluchten. Een toevlucht nemen tot diezelfde God. Omdat diezelfde God, die wij door onze zonde beledigd en vertorend hebben, zich in Christus Jezus laat kennen als een God die zondaren in genade wil aanzien. En daarom als het geloof hoort van het evangelie van vrije genade, dan komt het uit zijn schuilhoeken. En dan vlucht het naar die ene naam die onder de hemelen gegeven is, waardoor wij moeten zalig worden. Dan hoor je het een van die oudere schrijvers uit de 17e eeuw zeggen: geef me Jezus of ik sterf, want buiten Jezus is geen leven, maar een eeuwig zielsverderf. Dan vlucht zo iemand naar de belofte. Aan jouw kant moet je zeggen: Heere, wanneer u mijn zonde zou gadeslaan, wie kan bestaan? Maar bij u is toch vergeving? Daar heb u het pleiten op de belofte van de vergeving die bij God is. Bij u is toch vergeving? Mijn ziel verwacht, ik hoop op uw woord. Ik neem de toevlucht onder de schaduw van uw vleugelen. En dan het diepste van het geloof. Waarvan Ursinus, opsteller van de Heidelberger Catechismus, zegt dat het de eigenlijke kern van het geloof is. Het geloof vertrouwt. Leert zich vertrouwend werpen op God en op zijn beloftewoord. Het staat er zo prachtig in die onvergelijkelijke bewoordingen van onze oude Heidelberger. Maar ook een vast vertrouwen. Terwijl ik de Heilige Geest door het evangelie in mijn hart werkt. Dat niet alleen aan anderen, maar ook mij vergeving van zonde, eeuwige gerechtigheid en zaligheid van God geschonken is. Uit louter genade, alleen om de verdiensten van Christus. Dat is de eigenlijke kern van het geloof. Iemand heeft het mooi gezegd. Het is kennis die overgaat in toestemming. En toestemming die overgaat in vertrouwen. Als je de lijn van de catechismus volgt, zou je zeggen: kennis die overgaat in een vast vertrouwen. Op u vertrouw ik, Heere der Heren. Op u gelijk het behoort. Wat is dat vertrouwen dan? Toevertrouwen. Laat ik het heel eenvoudig zeggen vanmiddag. U kent het Hebreeuwse woord voor vertrouwen allemaal. Ook al hebt u nog nooit één letter Hebreeuws gelezen. Het woord vertrouwen, dat zit in ons woordje amen. Vertrouwen is beamen. Amen zeggen. Amen zeggen op alle woorden van God, dat leert het geloof. Maar vooral amen leren zeggen door het geloof op Gods evangelie. Heere, ik heb het ervaren dat het zo is. Amen. Ik heb het mogen zien door het geloof dat het zo is. Amen. Ik mag het weten door genade. Die waarheid zo diep als gewis, dat Jezus alleen mijn gerechtigheid is. Amen. Ziet u vertrouwen? En dan raakt zondag 7, juist als hier over dat woord vertrouwen gesproken wordt, aan zondag 1. Wat houdt dat vertrouwen in? Wat is de vrucht daarvan? Wel, mijn enige troost in leven en in sterven is dat ik niet meer van mezelf ben. Niet meer voor eigen rekening leef. Maar dat ik het eigendom ben van een trouwe zaligmaker. Jezus Christus. Dat mag ik door het geloof vertrouwen. Oh, wacht u eens even, dominee, zegt iemand misschien in gedachten zo. Maar hoe kom je dan aan dat vertrouwen? Want dat gaat toch zomaar niet? Nee, dat gaat zeker zomaar niet. Dat is een groot wonder. Dat is een groot wonder. Maar onze catechismus laat wel even iets zien hoe dat vertrouwen er komt in het leven van een mens. Dat is niet vanzelfsprekend. Dat komt je zomaar niet aanwaaien. Dat hoort ook niet bij je als je een lid van de kerk bent. Nee, dat werkt de Heilige Geest door het evangelie in het hart. God de Heilige Geest werkt dat. Het ware geloof is dus niet iets van mij. Ook weer zoiets waar je vandaag zo mee op moet passen. Er zijn heel veel mensen die openlijk of een beetje meer toegedekt de indruk wekken dat het geloof iets van ons is. Kiezen voor Jezus, Jezus aannemen en noemt u maar op. Maar de Bijbel en onze belijdenis die op de Bijbel is gegrond laat altijd uitkomen. Dat het werk van Gods genade in de bekering en in het geloof fundamenteel een werk van Gods genade is. De Bijbel spreekt wel over kiezen. En de Bijbel spreekt wel over Jezus aannemen, maar hoe? Moet u het maar eens lezen in het eerste hoofdstuk van het evangelie naar Johannes. Maar die hem aangenomen hebben, en hem is de Heere Jezus, heeft hij macht gegeven om kinderen van God te worden. Daar hebt u het aannemen. Maar wat volgt er? Welke niet uit de bloede, nog uit de wil van de man, maar uit God geboren zijn. Dus mensen die door het geloof de Heere Jezus aannemen, die zijn wederom geboren. Het begint bij het werk van God. De Heilige Geest legt het geloof in het hart, zodat ongelovigen gaan geloven. En onbekeerden zich bekeren, zeggen onze Duitse leerregels. Hoe doet de Heilige Geest dat dan? Wel, door de prediking van het woord. Door de prediking van het woord laat hij zien hoe arm we zijn zonder Christus en zonder geloof. Heb jij dat al voor de Heere leren inzien en leren beleiden? En juist dan gaat hij in het evangelie laten zien en daar gebruikt de Heilige Geest de prediking voor. Wat voor rijkdommen en schatten er bij Christus te vinden zijn. En ook al staat het evangelie open gaat, ook al sta je nog ver bij het evangelie vandaan geestelijk gesproken. Springt je hart op? Gaat je hart er naar uit? Zeg je, dat heb ik nodig. Genade heb ik nodig. En je gaat dat woord spellen. Genade. En de naam van de Heere Jezus spellen. Jezus, zaligmaker. En je gaat om hem en om zijn gunst bidden. Toevlucht nemen. En wat een genade, gemeente, als de Heilige Geest je dan ook ervan overtuigt. Want dat is ook een stukje hoor van het overtuigende werk van de Heilige Geest. Je twijfelende hart, je aarzelende hart. Je hart wat allemaal bezwaren opent overtuigt. Dat nou die genade van het evangelie van de Heere Jezus Christus ook voor jou is. Dan komt het tot wat men vroeger noemde de overgave van het geloof. Het vertrouwen van het geloof. Want het echte geloof Dat vertrouwende geloof, zegt Luther zo mooi, dat bestaat in de bezittelijke voornaamwoorden. Dat zegt mijn Heer en mijn God. Op u vertrouw ik. Van u verwacht ik het. U bent mijn rotssteen. Op u leun ik. Op u steun ik. En dan moeten we ons haasten, gemeente, om bij dat andere aspect wat vanmiddag onze aandacht vraagt nog wat stil te staan. Karakter van het geloof, dat is kennen en vertrouwen. Kennen in de zin van vrees ervaren voor de bedreiging en de ontmaskering van het woord. Kennen in de zin van gehoorzamen aan de geboden van God. Kennen in de zin van de toevlucht nemen. En het hoogtepunt vertrouwen in het woord van het evangelie van Christus. Door de Heilige Geest in het hart gewerkt. Maar wat moet je nu geloven? Kijk, het is nodig dat het geloof een echt, een waar karakter heeft, maar ook dat we in de waarheid geloven. Dat bedoelt de catechisme zo. Het is niet om het even wat je gelooft. Er zijn mensen die dat vandaag ontkennen natuurlijk. Het geeft niet zoveel hoor wat je gelooft. Of je nou een boeddhist bent, of een hindoeïst bent, of een moslim bent. Dat zijn allemaal verschillende namen voor het ene geloof in God. Nee, zegt de Bijbel. Hartgrondig en hartstochtelijk, nee. Er is één naam onder de hemelen gegeven waardoor wij moeten zalig worden. En de waarheid is niet van alle. Indien het niet is naar het oude onveranderlijke woord van God, het zal geen dagen raden. En daarom is het maar niet onverschillig wat u gelooft of wat jij gelooft. De Bijbel maakt duidelijk dat er allerlei schijngeloven zijn die zich richten op allerlei menselijke ideeën of allerlei menselijke religieuze emoties. Nee, de Bijbel en ook onze belijdenis zegt wat we geloven. Dat is dat we alles geloven wat ons in het evangelie beloofd wordt. Het welk ons de artikelen van ons algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof in een hoofdsom leren. Alles wat in het evangelie beloofd wordt. We mogen daar dus niets afdoen. Het laatste boek van de Bijbel laat dat op de laatste bladzijde indringend weten. Indien iemand iets toevoegt of iets afdoet aan dit boek, zijn naam wordt weggedaan uit het boek des levens. Dat is dus heel erg. Niets afdoen. Ook niet iets toedoen. Het gaat om het evangelie van God. Het woord van de levende God. En het ware geloof hecht zich daaraan. Nou weet u ook wel dat het evangelie heel breed is. Er wordt in de Bijbel op alle mogelijke manieren over het evangelie gesproken. En vandaar dat onze catechismus zegt. En als je nou vraagt naar een samenvatting van het evangelie. Een samenvatting van de Bijbelse leer. Die vind je in de oude geloofsbelijdenis, de 12 artikelen. Die 12 artikelen, dat is de alleroudste geloofsbelijdenis van de christelijke kerk die wij kennen. Nee, het is niet zo zoals een oude legende zegt, dat elk van de 12 apostelen één artikel heeft geschreven. Eerst Petrus en toen Paulus en toen Johannes. Nee. Dat getal 12, dat heeft niet direct iets met de 12 apostelen te maken. Deze belijdenis is ontstaan in de kerk van Rome, waarschijnlijk wel in eerste instantie onder invloed van Petrus en van Paulus, die beide in Rome gewerkt hebben. en beide in Rome begraven liggen. Maar langzaam uitgegroeid tot deze 12 artikelen. En de kern van die belijdenis is: Vader, Zoon, Heilige Geest. Oorspronkelijke vorm is waarschijnlijk deze geweest. Dat het een serie doopvragen was. En dat de predikant die de doop bediende aan de volwassene die uit het heidendom overkwam en gedoopt wilde worden, drie vragen stelde. Wat gelooft gij van God de Vader? Ik geloof dat hij is de Almachtige, schepper van hemel en aarde. Wat gelooft gij van God de Zoon? Ik geloof dat hij is Jezus Christus, Gods Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest. Wat gelooft gij van de Heilige Geest? Ik geloof in de Heilige Geest. En in een heilige algemene christelijke kerk. En in de vergeving van zonden. En zo is die belijdenis in de kerk gekomen. En werd in de oude kerk al gebruikt. Als een kostbare samenvatting van wat in het evangelie te vinden is. En als we daar nou, en dit is maar heel kort gezegd, dat begrijpt u, daar nou de geestelijke les even uit proberen naar ons toe te trekken. Wat zegt dat dan? Dat het evangelie van de Heere Jezus Christus het evangelie van de drie enige God is. En daarom het evangelie van vrije genade is. Als ik zeg, ik geloof, dan gelooft een christen in de God van de Bijbel. Dat is in de drie enige God. Vader, Zoon en Heilige Geest. De God in wiens naam je gedoopt bent. De God wiens naam aan jouw kleine, zwakke, zondige naam verbonden is. En wat leert het geloof nou zien van die drie enige God? Allereerst, ik geloof in God de Vader. Wat dat betekent? Wordt de komende zondagen breed uitgewerkt, maar in elk geval dit. Ik geloof dat ik door God geschapen ben. Dat mijn geest en mijn ziel en mijn lichaam niet van mijzelf zijn. Vergeet dat niet, jongens, meisjes in de kerk. Ouderen. Ik ben niet van mijzelf. Ik ben schepsel van God. Ik heb mijn gezondheid en mijn adem en mijn gezonde lichaam van God gekregen. Ik geloof in God de Vader ook hierin dat deze wereld niet bestaat uit de geschiedenis die van louter toevalligheden aan elkaar geknoopt is. Maar ook al begrijp ik niet alles in het grote wereldgebeuren en in mijn eigen kleine leven, ik geloof dat God alle dingen bestuurt met zijn vaderlijke hand. En als je dat door het geloof mag zien, ga je ook iets ontdekken van het geheimenis wat je vindt bij sommige beproefde kinderen van God. Dat ze zelfs in tegenspoede stil kunnen zijn, hopend op God. Want Hij weet wat goed voor me is, ook al begrijp ik zijn weg niet altijd. Ik geloof in God de Vader. Dat betekent ook dat God nou om Christus wil. De Vader wil zijn van zondaren, ook al hebben ze tegen hem gezondigd. En wat kan dat heel bijzonder gaan leven als je iets van Gods vaderlijke liefde mag ervaren door het geloof. Dan prevelt Het hart van iemand die de Heere vreest. Heere, ondanks al mijn zonden, om Christus wil bent u niet toornig op me. Abba, lieve Vader, dat zegt het geloof. Dat geloof richt zich op het evangelie van God de Vader en het evangelie van God de Zoon. Jezus Christus, die op aarde gekomen is, die geleden heeft, die gestorven is. En het geloof gaat verstaan steeds meer als het goed is in uw leven. Wat is dat nodig dat de Heere Jezus als plaatsbekledende borg zijn leven gaf en zijn bloed stort? Want ik kan mezelf niet redden van de zonde en van het verderf. Zoals die Engelse dichter uit de 18e eeuw het zong. Niet het offer dat ik breng. Niet de tranen die ik pleng, schoon ik ganse nachten ween. Kunnen redden gij alleen, Heere Jezus Christus. En dat hij gekomen is om dat te doen. Ik geloof dat hij is nedergedaald tot in de hel toe voor mij. Maar is opgestaan uit de macht en de nacht van dood en van graf. Ja, in de hemel is om altijd voor zijn kerk te bidden. Ik geloof in Jezus Christus. En dan het derde. Ik geloof in de Heilige Geest. Kijk, dat is ook zo wonderlijk. Want dat is bijbels gezien wel heel belangrijk. Ik heb er al het een en ander over gezegd. Dat wij Christus leren kennen. Maar nu kunnen er vanmiddag mensen in de kerk zijn die zeggen, ja, dominee, dat weet ik. Daar ben ik ook van overtuigd en mijn hart hunkert ernaar. Maar zeg me, waar kan ik de Heere Jezus vinden? Hoe kan ik de Heere Jezus vinden? Weet u wat het geloof, ook het zwakke geloof. Ook het geloof dat zoveel struikelblokken ziet en dat het de dingen van de geestelijke zaken zo moeilijk kan toe-eigenen. Weet je wat dat geloof ook zegt? En ik geloof in de Heilige Geest. Gemeente, dat is voor aangevochten mensen die het zelf niet kunnen, een van de meest bevrijdende artikelen van het christelijk geloof. Dat er een Heilige Geest is. Ik kan het niet zelf. Ik wil zelf niet. Ik deug ook niet. Maar het hoeft ook niet. Want Christus heeft zijn geest gegeven. En die geest die zegt, laat mij uw hart bewerken. Laat mij u uit de nood en de dood verlossen. Laat mij u door het machtswoord van de Heere Jezus Christus tot hem brengen. Want het is het liefste werk, onthoudt u dat in elk geval van de preek vanmiddag. Het is het liefste werk van de Heilige Geest om zondige mensen tot Christus te brengen. En als u dan zelf niet kunt en het niet weet en het niet hebt, leg dat dan maar aan de voeten van de Heilige Geest. Aan de troon van Gods genade neer en zegt, Heere, we geloven toch dat u de Heilige Geest hebt gegeven. O schenk u mij de hulp van uw geest. Dat die mij op mijn paden ten leidsman zou zijn. En dan is het de Heilige Geest die door de prediking van het evangelie deuren opent. En muren afbreekt. En bergen van onmogelijkheid slecht. Dan is het de Heilige Geest die ruimte maakt. Ik geloof in de Vader en in de Zoon en in de Heilige Geest die door het woord van het evangelie al die dingen wil leren aan zondige mensenkinderen. We gaan afronden, gemeente. En dan is de vraag dit. Wat is een waar geloof? Nee, ik stel die vraag nu anders. Kent u iets van dit ware geloof? Wat zich op de waarheid richt. en aan die waarheid hangt. En de kracht van die waarheid, van het evangelie van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest mag ervaren. Vergist u zich niet. Zonder geloof, dat zegt onze tekst, zonder geloof is het onmogelijk om God te behagen. Als u het geloof niet bezit, als u vreemdeling bent van het geloof, dan kunt u voor God niet bestaan. Daarom is dat ware geloof absoluut noodzakelijk. Dat is in de vorige catechismus spreek naar alle waarschijnlijkheid nog duidelijker uitgekomen. Absoluut noodzakelijk. Want zonder geloof kunt u voor God niet bestaan. En dat is erg. Want dan leef je zonder God. En als er niets verandert in je leven, dan sterf je zonder God. Dan kom je om. Voor eeuwig. En daarom, als u eerlijk moet zeggen, zo stilletjes voor uzelf vanmiddag in het licht van de prediking, ik ben een vreemdeling van dat geloof. Dat kennen, dat vertrouwen, dat ervaren dat God een waarmaker van zijn woord is, daar weet ik niets van. Dan is het heden, op dit moment, op deze zondag, het woord van de Heere wat naar je toe komt en zegt, verhard uw harten niet. Zoek de Heere, smeek om die geestelijke lessen van de Heilige Geest die het geloof wil schenken door het heilige evangelie. En rust niet voordat je dat geloof mag hebben. En het evangelie door het geloof mag verstaan. Vraag om geestelijke kennis. Heere, ruk de schellen van mijn ogen, opdat ik zien mag. Vraag om geestelijk vertrouwen. En een vast vertrouwen. En als u zegt, ja, ik durf niet te ontkennen dat er toch iets van waar is in mijn leven. Maar dominee, ik weet nog zo weinig. Ik weet nog zo weinig. En mijn vertrouwen is vaak nog zo zwak. En soms twijfel ik of het allemaal wel echt is. Luister. Waarop richt het geloof zich? Op het eigen gevoel? Ja, dat speelt wel mee. Dat weet ik. Maar dat is niet het wezen van het geloof, hoor. Het geloof richt zich op de onwankelbare woorden van God. Kijk, en dan mag een twijfelende en een aangevochtene naar het woord van God toevluchten. En zeggen, Heere, op uw woord heb ik gehoopt. Maak in uw woord mijn gang en treden vast. Heere, vermeerder ons het geloof. Versterk het. Opdat ik tot meer vastheid en zekerheid mag komen. En dat geloof beschaamt niet. Alleen wordt het straks veranderd in aanschouwen. Onze tekst zegt, het geloof is een vaste grond der dingen die men hoopt en een bewijs van zaken die men niet ziet. Zo is het met het geloof hier op aarde. Maar straks wordt geloven zien. Wat zullen ze zien? Dan voor eeuwig en zonder één twijfel. Dat God zijn woord waar maakt. Aanschouwen dat Jezus werkelijk die zaligmaker is. Die ons schuldig gekocht heeft door zijn bloed. En dat de Geest werkelijk zijn werk begonnen is en voortgezet heeft. En dat de Vader werkelijk de Vader is. Hem zien zoals hij is. Wat zal dat zijn, gemeente? Dan hier op aarde wandelen bij het woord. om straks te wandelen in aanschouwen. Zoals we het samen zingen na het amen van de preek. Psalm 89, vers 7. Hoe zalig is het volk dat naar zijn klanken zijn woorden hoort. Zij wandelen, Heere, in het licht van het goddelijk aanschijn voort en zullen in zijn naam zich al de dag verblijden. Amen.